Yes, daar zijn we weer. En leuk dat je weer luistert. Deze aflevering gaan we het hebben over psychologische veiligheid in je relatie. En ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik heb hem pas opgeschreven. En jij vroeg nu net, oh ja, wat was eigenlijk de aanleiding? En dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Maar er is blijkbaar iets geweest in mij dat ik dacht, oh ja, psychologische veiligheid. Ad is daar heel veel mee bezig geweest in zijn werk in teams en organisaties. En ik weet daar nog wat. Ja, ik weet er ook wel wat van door jou. En toen dacht ik, volgens mij zijn dat hele helpende, waardevolle elementen ook voor psychologische veiligheid binnen je relatie. Dus ja.
En het was grappig dat je het in de auto zei. Dat ik ook tegen jou zei van, goh, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Want ik heb natuurlijk heel veel waardevolle dingen in mijn organisatiewerk altijd overgedragen, meegenomen. Waar heel makkelijk parallellen te trekken zijn naar een relatie en liefdesrelatie. En zeker bij dit thema ook.
Ja, dus het is wel eens grappig, hè? Want jij zegt wel eens, eigenlijk is al het werk wat je deed heel vergelijkbaar met wat we nu doen.
Ja.
En wat jij, jouw doel binnen de muziek was, er zit een onderliggende visie, waarde, weet ik veel hoe je het noemt. Er zit iets onder natuurlijk, wat jij in al die manieren, die kreeg allemaal verschillende uitingsvormen. Nu is het gewoon helemaal alleen nog maar relatiecoaching.
Maar het is wel leuk. Dan moet ik denken aan de podcast die we opnamen met Sabine. Waar we te gast waren bij Sabine Nandel. Waarin ze ook vroeg over, wat was het, zielsmissie van het bedrijf.
Het leidend principe. Ja.
Waarbij het gaat over eenheid, over eigenheid, over verbondenheid.
Ja.
Allemaal dingen die in al die vlakken al terugkwamen. In de muziek en in het organisatiewerk. En nu ook in de relatiecoaching.
Ja. Ja. Maar ja, waarom niet eerder aan gedacht? Geen idee, maar nu zijn we er. Hier komt ie.
Ja. En nu ga ik heel veel praten. Je zei
dat is een
beetje een nadeel dat ik dan misschien wat meer aan het woord ben deze aflevering. Maar,
voor wie is dat een nadeel?
Nou, weet ik niet. Als we dat een beetje in balans
Je hebt
willen.
Dat zo'n fijne stem.
Ja.
Liever. Had we best vaak dat mensen het zo fijn vinden om naar hem te luisteren. Dus ik zou zeggen, pak een kopje thee en geniet ervan.
Nou, het eerder.
Als je nog wil dat hij een luisterboek voor je inspreekt, kan die ook?
Nou, dat heb ik serieus gedacht.
Ik
heb samen met twee collega's waarmee ik in organisaties werkte, of werk, nog een paar weekjes, heb ik een boek geschreven, Als elke stem telt. En we hebben nog op de valreep dat ik daar weg ga, dacht van nou, met een knaller eruit maken van dat boek nog een luisterboek. Dus ik heb pas mijn deel van het boek ingesproken, wat ik heel leuk vond om te doen. Ook intensief.
Ja.
De hele tijd in zo'n hokje met een microfoon voor je neus en maar lezen, lezen, lezen. En dan ook ontdekken op hoeveel manieren je een zin kan lezen. Dat is ook wel interessant. Maar dat ik toen wat dacht van, zou ik dat leuk vinden om vaker te doen?
Ja.
Maar goed, psychologische veiligheid. En waar ik altijd naar verwijs is Amy Edmondson. Dat is toch wel de vrouw waar deze term heel erg aan gelinkt is. Ze heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Ze heeft een boek geschreven wat vertaald is in het Nederlands als De Onbevreesde Organisatie. Waarin je heel veel kunt lezen over zowel het onderzoek als praktisch. Hoe doe je dat nou in je organisatie of in je team? Gaan we in deze podcast even de vertaalslag maken naar je relatie. En eigenlijk waar psychologische veiligheid op neerkomt, is dat je helemaal kunt zijn wie je bent. Zonder dat je kop eraf gehakt wordt of dat je heel erg moet opletten op wat je zegt of doet of weet ik veel wat. Dus je bent, als je psychologisch helemaal veilig voelt, dan mag je gewoon helemaal zijn wie je bent.
Ja.
The good, bad en the ugly, gewoon het hele pakket. En,
het is grappig, want als je het zo zegt, denk ik, oh ja, dat begint natuurlijk ook. Of ik weet niet of het daar alleen begint, het is een wisselwerking. Ben je dat ook helemaal bij jezelf?
Ja. En daar zit die wisselwerking, noem jij. Want dat kan natuurlijk ook in je relatie voortdurend een soort uitnodiging van je partner zijn. Om heel goed voor jezelf te zorgen. Waardoor je steeds meer thuis komt bij jezelf. Ja, waardoor je steeds veiliger voelt bij jezelf. En op die manier kan het ook een wisselwerking worden op de negatieve manier.
Ja.
Dus dat je denkt, oh, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Waardoor je zomaar steeds meer in jezelf duikt op een afkeurende of, nou ja.
Ja.
Dus helemaal jezelf zijn. En het is, vaak wordt het thema wel gekoppeld aan een heel groot onderzoek bij Google. Waarin ze dus in heel veel teams hebben gekeken van, wat maakt nou deze team succesvol? En dan misten ze een term. En toen kwamen ze Amy Edmondson tegen. Zeiden ze, dat is de term. Dus de belangrijkste factor in een prettig team is psychologische veiligheid. En dan blijven dus die medewerkers bij Google, die blijven daar veel langer. Ja. Ze werken veel effectiever. Ze geven makkelijke feedback. Ze staan meer open voor de input van hun teamgenoten. En zo zou je dat in een relatie ook kunnen zien. Dus hoe veiliger je je voelt bij elkaar, hoe meer je ook open staat voordat je partner bijvoorbeeld ergens op een andere manier naar kijkt.
Ja.
Je zou kunnen zeggen hoe langer jullie relatie stand houdt.
Ja.
Dus hoe langer die mensen bij Google bleven, zou je kunnen vertalen naar hoe langer jullie bij elkaar blijven als stel.
Omdat op een fijne manier.
Als het veilig is, als je helemaal mag zijn wie je bent, als je alles mag zeggen wat je wil zeggen, maar ook als je kunt horen wat die ander zegt, zonder dat er gelijk allemaal strijd ontstaat.
Mm.
Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
Ja.
En het leuke is ook nog wel, dat vond ik ook nog leuk om te noemen, hadden we het in de auto ook al even over. Zij noemt in dat boek op een gegeven moment, die Amy, die noemt in dat boek dat ze een onderzoek in een ziekenhuis hebben gedaan. Nou, als er ergens belangrijk is dat het veilig is, is het wel ook in een ziekenhuis waar gewerkt wordt, ja, met leven en dood.
Mm-hmm.
Er gaat nog te veel gedachten. Er wordt bijvoorbeeld ook nog verwezen in het boek, hebben wij in ons boek ook nog verwerkt, naar een vliegtuigramp. Waar dus de hele cabin crew, zeg maar, al weet, gaat niet goed. Maar ze durven, zeg maar, de baas niet erop aan te spreken. Omdat ze denken, ja, maar dat is zo'n autoriteit en die weet wat het is. Ja. En dat vliegtuig gaat gewoon ten onder.
Hmm.
Dus op leven en dood. Maar in het ziekenhuis hebben ze dus een onderzoek
grappig,
gedaan.
Want daar is veel hiërarchie ook, hè? In een vliegtuig. En dus in een ziekenhuis is dat ook vaak, toch?
Ja.
Echt zo'n hele old school hiërarchische ladder van... Ja.
En dan is het dus dat nog lastiger om echt je helemaal uit te kunnen spreken.
Ja.
Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je contract niet verlengd wordt, je ontslagen wordt.
Consequenties, ja.
Maar goed, in het ziekenhuis onderzoek gedaan van welke teams zijn nou, zeg maar, psychologisch veiligst. En er kwam een soort rangschikking uit. En vervolgens gingen ze dat leggen naast de foutenrapportages in teams.
Oh ja.
En toen bleek dat uit die teams die het meest veilig waren, dat daar de meeste fouten werden gemaakt. Nou, je snapt wel dat dat een soort verwarrend, want je zou zeggen, dat zijn toch de teams waar het lekkerst loopt, waar het minst fouten worden gemaakt. Tot ze zich realiseerden, het is niet dat daar minder fouten worden gemaakt, maar daar mogen de fouten gewoon... Het is niet dat daar meer fouten worden gemaakt, meer of minder, maar daar mogen de fouten gewoon benoemd worden.
Mm-hmm.
Dus daar hoef je een fout niet voor jezelf te houden, uit angst dat je erop afgestraft wordt. Maar daar kun je gewoon zeggen van, hey, ik heb iets niet goed gedaan. En dan zegt die ander, wat is er gebeurd? Hoe kunnen we dat de volgende keer voorkomen? Zonder dat er gelijk een lading op zit.
Ja.
Van straffen of uitsluiten of wat ik
vind. Ja, en dus dat het anders stiekem of niet gedeeld.
En daar zou je de parallel aan kunnen trekken. En wij zeggen dat wel eens. Er zijn stellen die op een hele onveilige manier ruzie maken en daardoor steeds verder uit elkaar groeien. Maar dat jullie heel scherp naar elkaar kunnen zijn in jullie relatie, zou ook een teken kunnen zijn van de veiligheid die jullie bij elkaar vinden.
Ja.
Dus het is heel makkelijk, zeg maar, of verleidelijk om ruzie, woordenwisselingen, weet ik veel wat, te labelen als iets negatiefs.
Mm-hmm.
Maar het zou wel een signaal kunnen zijn voor de veiligheid die er is. En misschien dat het wel op een wat constructievere manier kan en zo, weet je wel.
Ja, ja. En het is natuurlijk, volgens mij is hier een belangrijke graadmeter dat je ook voelt, dus van... We komen er uiteindelijk samen wel weer uit.
Ja.
Korter of langer. Of, hè? En nou ja, wat Ad zegt, daar is natuurlijk... kun je dingen in leren om hoe kunnen we weer sneller bij elkaar komen? Of hoe kunnen we het eerder op een andere manier bespreken? Of weet ik veel wat. Maar het feit dat je ruzie kunt hebben en misschien zelfs wel het durft te laten escaleren of soms even all out te gaan, zegt ook iets over... Dat je het heel belangrijk vindt. En misschien ook iets over de veiligheid die je voelt.
Ja, we hadden het al even over. Misschien zou je het bij relaties ook wel kunnen zeggen dat het aantal ruzie wat je maakt, zeg maar, dat het nou dat als jullie veel ruzie maken, dat het nou niet per se betekent dat je een slechtere relatie hebt dan een stel wat heel weinig ruzie maakt. Dat zegt alles over persoonlijkheden en over communicatiestijlen en dat soort dingen. En het kan dus ook betekenen dat het gewoon heel veilig is en dat je daarom gewoon ook all out kunt gaan als je ergens heel erg van baalt, gewoon omdat jullie niet omvallen.
Ja.
Omdat jouw partner jou niet afkeurt erom.
Mm-hmm.
Omdat jullie daar later samen wel weer uitkomen.
Ja.
Ja. Nou ja, nou is de grote vraag
dus
natuurlijk.
Dus dit is een pleidooi voor maak veel ruzie. Nee hoor, dat niet. Dus dat hangt wat Ad zegt. Het
nee, maar bouwen
die
veiligheid, zodat het zodanig veilig is dat alles gezegd mag
precies,
worden.
Ja,
doe
nee,
dat vooral.
Inderdaad.
Dat is
nee,
alleen maar mooi natuurlijk.
Nee, het is dus wat jij zegt. Van, dat wordt soms nog wel eens, misschien denk je dat zelf wel eens van, maar wij maken best veel ruzie, dus zit het dan wel goed of niet? En dat is gelijk teken van, veel ruzie is dus geen goede relatie. Dat gaat gewoon helemaal niet op. Er zijn relaties waarin geen ruzie wordt gemaakt die niet oké zijn. En er zijn relaties waarin heel veel ruzie wordt gemaakt die wel oké zijn. En nou ja, zo.
Ja, en allicht dat in dat ziekenhuis ook teams waren die psychologisch heel onveilig waren en ook weinig fouten maakten. Dus dat kan ook.
Nee, precies. Ja. Oké.
Maar goed, de grote vraag is natuurlijk van, wat zegt dan de grote onderzoekster Amy Edmondson over hoe je dan psychologische veiligheid kunt bevorderen in je team, in je organisatie en...
Dus ook in je relatie.
Ja, dat vertalen wij nu naar je relatie. En zij noemt daarvoor drie dingen. En de eerste is benadruk dat je iedereen nodig hebt. En dat kun je zeker in een team is dat heel belangrijk. Hè? Want in een team heb je al snel met een meerderheid en een minderheid.
Elke stem telt.
Zeker. De dominantie van één iemand of iemand die juist zich altijd maar schikt. Weet je wel? Dus in een team heb je dat. Maar in een relatie speelt dit natuurlijk ook. Dat het ontzettend belangrijk is om te benadrukken van... Hey, maar wij hebben dit samen te doen.
Ja.
Nou, dat motto van Gordon wat wij vaak langs laten komen. Ik ben belangrijk, jij bent belangrijk en onze relatie is belangrijk. Daar gaat dit punt helemaal over.
Ja.
En dat maar uit blijven spreken. Het gaat over die 100% verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. 100% verantwoordelijkheid nemen voor je relatie. Dat is helemaal dit punt.
Ja.
En doe je dat? Dus dit is ook een soort innerlijke houding bijna. Dus je zou kunnen zeggen, je kunt het naar elkaar uitspreken. Van we doen dit samen, je bent belangrijk voor me. Ik heb je op een bepaalde manier ook nodig.
Ja, doe dit vooral ook regelmatig.
Ja, ja, in het voorgesprek zei ik al even dat elkaar nodig hebben... vind ik altijd een beetje op een randje. Want, maar daar hebben we het vaker over natuurlijk. Er zit een soort polariteit in.
Ja, maar binnen de relatie heb je elkaar wel nodig.
Ja.
Dus voor jouw eigen ding... Maar om een relatie te laten werken heb je echt twee mensen nodig. Dat geloof ik wel.
Ja. Ja, en het is prachtig ook natuurlijk dat je elkaar kunt opbouwen en versterken.
Ja.
En hier zit zo'n soort hele intentie in van... oh ja, ik wil dit graag samen doen. Je kunt het uitspreken, superbelangrijk. Maar dat begint ook überhaupt zelf al het zien van... oké, ik ben niet... Het is niet, ik ben vooral aan het trekken en de ander die hangt er vooral bij. Maar voel ook van, nee, ik wil dit heel graag samen doen. Die ander is ook belangrijk voor me. Nou, dat is de eerste. De tweede is, laat je eigen kwetsbaarheid zien.
Mm-hmm.
Nou ja, moet ik daar nog iets bij aanvullen? Het is wat we ook vaak roepen, is you get what you give. Dus durf je kwetsbaar te zijn, dan nodig je uit ook die ander om kwetsbaar te zijn.
Ja, en voor mij gaat kwetsbaarheid dus ook over het delen van je binnenwereld. En als dat je lukt om echt te delen wat er van binnen gebeurt... Nou, dat zeggen we natuurlijk heel vaak, dan ontstaat er ook zoveel sneller verbinding... Dus je kunt een soort op de oppervlakte een besluit communiceren. Ik ga nu dit doen. Of je kunt zeggen van, ik merk dat ik eigenlijk hier behoefte aan heb. Maar ik vind het ook lastig, want ik weet dat jij het ook veel vindt. Of nou, weet ik, het is maar even een voorbeeldje. Maar hoe is het voor je als ik nu zoiets toch dit doe? Of ik merk dat als jij dat en dat doet... dat ik ineens even heel onzeker word. Want dan komen er allerlei verhalen en gedachten in mijn hoofd. Vind je me nog wel belangrijk? Dit zijn even van die kleine voorbeeldjes. Maar we hebben zo vaak van die interne dialoogjes, verhaaltjes die we maken. Verhalen die we maken. En het voelt soms gewoon heel kwetsbaar om dat te delen.
Ja, en ik dacht, wat in onze visie vaak langskomt... is dat het... je hebt geweldloze communicatie... Er is een waarneming, daar voel je iets bij... omdat je een bepaalde behoefte hebt en dan kun je een verzoek doen. En wat wij al vaker genoemd hebben is dat de grote valko is... dat je niet over behoeften gaat praten met elkaar... maar dat je het over strategieën gaat hebben. Nee, maar het moet dan op die manier. Maar misschien is er wel een heel andere strategie... om te voorzien in allebei jullie behoeften.
Mm-hmm.
En eigenlijk is laat je eigen kwetsbaarheid zien... is ook wandel dat pad van geweldloze communicatie. Dus deel gewoon wat je voelt en welke behoefte erachter ligt.
Ja.
Dat is... eigen kwetsbaarheid laten zien. Mm-hmm. Ja, dat is het voorbeeld wat jij net noemt. Van ik voel me nu wat verward en verdrietig... want ik heb zo'n behoefte aan lichamelijk contact en aandacht. En hoe is het voor jou om nu een kwartier vrij te maken voor mij... en naar mijn verhaal te luisteren?
Mm-hmm.
Dat is zo uitnodigend. Veel uitnodigender dan of je mond houden... Of zeggen van, we hebben ook nooit tijd samen. Kom eens een avond bij me op de bank zitten.
Mm-hmm.
Wat veel te groot kan lijken voor die ander. Die denkt, oh, een hele avond naar jou luisteren op de bank. My goodness, wat heftigheid. Ik moet nog van alles doen. Ja, maar dat kan heel zwaar voelen.
Nee, ik snap het.
Voor degene die juist niet zo makkelijk aandachtig luistert of praat. Dus dat laat je eigen kwetsbaarheid zien. Het nodigt uit om zijn eigen kwetsbaarheid te laten zien. Ook aan je partner. En het bevordert psychologische veiligheid.
Ja.
Zijn we klaar voor de derde?
Ja.
Tromgeroffel. Blink uit en luisteren. Dat zijn de woorden die ik eraan geef. Ik weet niet precies hoe ze het zegt. Maar blink uit en luisteren. En luisteren gaat dan over niet luisteren om te reageren. Of niet luisteren om te horen. Zo van, ja, ik heb je wel gehoord. Nee, maar luisteren om te begrijpen.
Ja. Ik moest nog denken aan, ik hoorde pas een podcast... en het staat trouwens ook volgens mij in het boek van The 8 Rules of Love van Jay Shetty. Daar is een van de regels, je partner is je guru. En nou heb ik niet zoveel met die term en met die zin. En kun je natuurlijk allerlei interpretaties aangeven. Wat ik pas in een podcast hoorde is... kun je ook de leerling van je partner zijn? En daar moest ik ook aan denken bij deze uitspraak. Dus kun je luisteren... Nou ja, dat gaat voor mij helemaal over om... Luisteren naar de ander zonder dat je daarop moet reageren. Zonder dat je er iets van moet vinden. Zonder dat je... Maar gewoon kun je helemaal horen wat hij zegt. Wat die ander zegt. En ervan uitgaan dat die ander helemaal gelijk heeft. Niet per se op de inhoud of weet je wel, snap je? Feitjes. Maar gewoon dat wat hij zegt, dat gewoon alle bestaansrecht heeft.
Ja.
En helemaal gehoord en... gezien mag worden, wou ik zeggen.
Het is wel mooi, is het Marshall Rosenberg over wie is dat die het over de verschillende manieren van luisteren heeft. En die dan, vaak is het al snel iets van, als iemand iets moeilijks heeft meegemaakt, medelijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Maar medelijden is eigenlijk alsnog dat je je eigen verhaal op de ander plakt. Mm-hmm. En dan denkt, ja. Oh, dat is heftig, heftig zeg. Nou, dat is wel. Maar dan ben je alsnog heel erg dus bezig met je eigen ongemak, met hoe je het zelf ervaart, dat soort
als
dingen.
Ik in zo'n situatie zou zitten, dan zou het zo en zo voor mij voelen.
En de vraag is eigenlijk van, kun je connecten zeg maar met de golf, helemaal met de golf waar de ander op zit? Helemaal bij die ander zijn? Nou is een beetje het lastige hiervan, is dat we vaak met tekorten rondlopen. En dat het lastig is om te luisteren naar een ander, omdat we eigenlijk eerst nodig hebben om zelf gehoord te worden. Dat is toch waar heel veel mensen denk tegenaan lopen.
Ja.
En daar zit wel een uitdaging dan. Maar dan is de vraag, hoe kun je uitblinken in luisteren naar jezelf?
Ja. Ja, dus wij zeggen ook alleen van eerst begrijpen, dan begrepen worden. Toch? Of bedoel je dat?
Ja, maar daar zit weer iets in van... Oké, dan moet ik dus heel hard mijn best doen om de ander te begrijpen. Terwijl soms heb je gewoon eerst zelf iets nodig... voordat je kunt gaan luisteren naar de ander. Dus dat is ook die lemniscaat die we op onze arm allebei hebben.
Ja.
Dat er soms eerst de ruimte moet zijn voor jezelf... Maar om ook ruimte te hebben voor de ander.
Precies, maar soms kan dat dus niet. Dat je dat eerst bij je partner gaat halen, want die heeft het ook eerst nodig.
Ja.
En dan dus eerst begrijpen... Nou, dan kan het zijn dat het helpt als je eerst even echt naar jezelf kunt luisteren en bij jezelf kunt zijn. En dat voelen wat je nodig hebt of wat er is. En wil je ook heel graag door die ander begrepen worden, dan kan het soms helpen dat je eerst ruimte maakt om helemaal te luisteren naar die ander. En dat er dan eigenlijk vanzelf ruimte ontstaat bij die ander, als die helemaal gehoord is, om ook naar jou te luisteren.
Ja, en dit is een mega belangrijk onderdeel van onze coaching.
Ja.
Waarbij het al heel leuk is, ja, dat zul je meemaken als je hier bent... dat het hier vaak iets makkelijker gaat dan thuis, omdat wij erbij zitten. Dus dan schiet je wat minder snel in de gelijk primaire reacties. Ja. En dan lukt het je vaak zelf al beter om gewoon te luisteren... zonder het idee te hebben, ik moet daar iets mee. Dat krijgen we regelmatig terug. Van, oh ja, thuis dan heb ik het idee dat ik er gelijk iets mee moet... of dan schiet ik in allerlei pijn... En hier kan ik er beter gewoon naar luisteren. En wij kunnen er ook bij zitten in de zin van... hé, maar wat hoor je de ander nou eigenlijk zeggen? Mm-hmm. En het is fijn om ervaring op te doen in... oh ja, zo werkt dat.
Ja.
Ja, terwijl het dan in je eigen dagelijkse sleur... of als het leven voorbij komt... toch heel lastig kan zijn.
Ja.
En wat heb je dan nodig om... heel erg dicht bij jezelf te zijn... zodat er ook ruimte is om te gaan luisteren naar de ander. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Dus maak niet die ander dan verantwoordelijk voor... of jij je wel gehoord voelt.
Nee.
Maar neem daarin ook de volle verantwoordelijkheid.
Ik dacht nog bij... volgens mij is dat bij de Gordon-methode, zeg maar... over verbindingcommunicatie... heb je ook volgens mij toch iets van 12 valkuilen of hindernissen... voor luisteren.
Dus communicatieblokkades.
Oh ja, is
ik heb
het
die
in
veel
algemeen?
Die is welkom bij Gordon vanavond. Volgens mij heb ik veel in trainingen ook gebruikt.
Nee, precies. Maar ik dacht, is dat specifiek bij luisteren? Of, nou ja, dat maakt niet uit. Maar ik dacht, het is wel leuk misschien om een keer een aparte aflevering over op te nemen. Dat we ze gewoon even bij langs gaan. Van, en dan welke valkuil herken jij? Weet je wel,
waar zitten er heel veel bij die heel nobel zijn.
Ja.
Soort van.
Ja,
het doorvragen. Of bemoedigen.
Hmm.
Maar dat gaat vaak helemaal over jezelf.
Ja.
Ik zat van de week nog bij een team... Er begon iemand te huilen en er ging iemand naast zitten... en die ging echt heel fanatiek schudden.
Over de rug wrijven.
My goodness, ik zei, is het ongemakkelijk voor je? Of nee, ik herken het helemaal, ik weet precies wat ze voelt. En die begon ook te huilen.
Hmm.
En dan zie je al gebeuren van, oh ja, het lijkt alsof het troostend is... naar degene die als eerste aan het huilen was. Maar het is eigenlijk helemaal haar eigen ongemak...
Ja.
Wat ze dan projecteert op de ander.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Dus, psychologische veiligheid, wil je het bevorderen... benadrukt dat je iedereen nodig hebt, dus je partner zeker ook. Wees kwetsbaar en blink uit in luisteren. Ja, dat is het.
Ja,
het is
grappig, want jij noemt nu dus wees kwetsbaar. In mijn herinnering was het iets van geef je eigen vuilbaarheid toe of zoiets.
Oh ja.
En dat...
Oh, dat is wel, ja, ik denk dat
dat is voor mij een soort net een iets andere nuance dan kwetsbaar kan heel algemeen. Maar als het gaat dus over je eigen vuilbaarheid, ja, dat is ook kwetsbaar. Hè? Dus het is ook een beetje what's in a name. En daar ging voor mij denk ik ook over van, kun je ook de leerling van je partner zijn? Ja, dus je vuilbaarheid gaat voor mij ook over toegeven van, hey, dat heb ik misschien niet zo handig gedaan.
Dat vind ik echt een super mooie toevoeging. Je.
Dank je.
Nee, maar dan meen ik serieus. Okay. Nee, omdat maar daarbij kan ik ook heel sterk voelen of bedenken van als ik zeg van ja, maar dat was ook niet zo handig van me, dat ik weet ook in onze relatie nodig dat soort dingen nodig heel erg uit voor de ander om ook te zeggen ja, nee, maar ik snap het ook wel.
Ja.
Ik gebruik vaak voorbeeldje. Oké, nog even een verhaaltje. Oké.
Ja.
Ik deed heel veel trainingen voor een kinderopvangorganisatie en op een gegeven moment belde de directeur mij en die zei ja, je gaat een beetje richting het noorden van het land voor die training, kun je een commode meenemen, weet je het nog?
Oh ja, inderdaad.
Dus ik zei ah ja, oké, prima. Ook uit loyaliteit naar die club dacht ik prima, doe ik wel.
En die had ze via Marktplaats of weet ik veel ergens.
Ja, dus een aantal jaar geleden was de organisatie nog in opbouw. En toen deden ze via Marktplaats nog wat materialen. Zijn ze daarna ook maar mee gestopt. Maar wil jij dat meenemen? Ja, staat in Arnhem. Ik zei, nou, ik kom toch via Arnhem. Dus prima, doe ik dat wel. Ga ik wat eerder van huis. Dus ik had al ja gezegd. Toen bleek dat het wat groter was. En dan moest ik het de dag van tevoren halen. Toen bleek dat het ook niet in de auto zou passen. Dan moest ik een karretje. Yeah. Dat karretje moest ik vervolgens ook nog zelf gaan regelen. Dus het kwam erop neer dat ik dan de dag ervoor al naar Arnhem moest. Dat ik dan dat een commode ergens moest gaan halen bij iemand die ik niet kende. Nou, dit zijn al
allemaal dingen die echt niet echt lekker houden.
En dan moet ik met zo'n karretje. En het zou ook nog gaan regenen, geloof ik. Moet ik met zo'n karretje ergens, weet ik veel hoeveel kilometer rijden. Terwijl ik ook nog gewoon een training moet geven.
Ja.
En dan moet ik daarna het karretje weer terugbrengen. Nou, de hele... Ja, het was zo vol geworden. Ik dacht, ik ben wel gek ook.
Ja.
Dus ik heb het een dag of twee dagen voor die dag...
Maar dat vind je dan heel moeilijk. Want je noemde net al even, ik had al ja gezegd. Dus dat je dan iets toezegt aan iemand, dan vind je het ook
veel
moeilijk.
Loyaliteit naar die club ook. En, ja. Dus dat heb ik toch één of twee dagen van tevoren... Ja, volgens mij ook gewoon via een appje of zo. Gezegd, nou, ik doe het niet. Dit is echt, dit wordt een beetje te veel zo. Nou, daar baalden ze van en dan moesten ze echt wel schakelen. En dat snapte ik ook. Dus toen op een gegeven moment heb ik haar gebeld... En ze pakte op en dan voelde ik al spanning van... oh shit, dit gaat helemaal mis. En ze ging zo uitleggen waarom ze er heel erg van baalde en bla, bla, bla. En er was zo'n sleutelmoment achteraf gezien. En ik was heel dankbaar dus dat het gebeurde. Maar het was... dit zou zomaar een soort opschepperig over kunnen komen dit. Maar het was niet omdat ik op dat moment nou dacht van... oh ja, laat ik dit strategisch inzetten.
Laat ik
inzetten.
Psychologische veiligheid inzetten.
Het ontstond gewoon en achteraf realiseerde ik me van... oh ja, dit is de kracht ervan. Het was het moment dat ik zei van... ja, ik snap ook wel dat het echt vet onhandig is... dat ik dan eerst ja zeg en dan vlak van tevoren toch niet doe. En dan heb je, we hebben het net allemaal geregeld. En dan zeg ik nee, dan moet jij het maar weer oplossen. En is, nou ja, zo zei ik een paar zinnen. En in één keer was het hele gesprek gekanteld.
Ja.
Toen zei ze, ja, nee, ik snap ook wel dat als je een training gaat geven... dat je dan niet met zo'n commode het hele land door wil gaan rijden. En het was ook wel een heel pakket van... zo typisch, want we waren op dat niveau eigenlijk... Ik voelde ook ergens wel van... ja, maar het is toch niet normaal dat je iemand vraagt om zijn commode te halen. Dus we hadden ook prima ruzie kunnen maken.
Ja.
Maar doordat één van beiden, en nu was het een soort toevalligheid... maar ik heb er veel van geleerd, kon inbrengen van... shit, ik had het graag anders gedaan. Ontstond gelijk een heel andere laag in
het gesprek. Je mag het ook gewoon ownen, hoor, schat.
Nou, maar ik weet dat dat toen niet zo was.
Nou, misschien niet heel bewust, maar je hebt het wel gedaan. En dat zegt ook iets over je. Dus je hoeft het niet af te gaan doen als een pure toevalligheid... wat uit de lucht komt vallen, dat je die zin gezegd hebt.
Nee, het was fantastisch dat ik dat deed. Het was heel goed van mezelf dat ik dat deed.
Precies.
Ja. Nou ja, even een voorbeeldje. Dus vertaling naar de relatie.
Ja, dus dat is, en ik denk dat dat bij ons ook wel zo werkt. Hè? Dus dat je kunt... dit gaat een beetje over je zin krijgen of niet. Of word je nou echt gehoord of niet. En als één van de twee kan zeggen van... goh, ik snap ook dat dat echt super vervelend is. Of jeetje, wat had ik dat graag anders gedaan... zodat het voor jou fijner was geweest. Ja, dan gaat die ander het eigenlijk... 9 van de 10 keer instant mee met wat je zegt.
Nou,
hè?
De grap is dat je misschien als we... Stel dat je een situatie bedenkt. Ik zie nu een paar stellen zo voor me die wel eens gedoe hebben waarvan ik weet. Stel dat je aan zo'n situatie denkt. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Ja, jeetje, dan zou ik op mijn knieën gaan, zeg maar. Terwijl hij of zij ook een aandeel had, weet je wel. Dus er kan zomaar nog een soort strijd in zitten. Zo van, oh, en als ik dan mijn kwetsbaarheid, mijn eigen vuilbaarheid toegeef, dan ben ik dus de verliezer.
Ja.
Maar de lol is, op een diepere laag verlang je naar verbinding en begrip en aandacht en gehoord worden en zo. De lol is dat je dat dus veel verder, sneller bereikt door gewoon die beweging te maken.
Ja.
Dus je krijgt echt wat je geeft in die zin ook. Dus blijf niet wachten op je partner of vind niet dat je moet winnen. Want als nou, hebben we ook vaker gezegd, als het een wedstrijdje is, verlies je allebei. Maar maak die beweging maar en doe daarbij ook een soort handreiking naar je partner van jij mag ook. En doe dit vanuit volwassenheid en niet vanuit...
Als ik dit nu doe, dan gaat die ander dat ook doen. En als hij dat niet doet, heb ik nou gezegd dat ik het anders had willen doen en dan ga jij...
Ja, nu ben jij aan de beurt. Nu mag jij zeggen wat jij allemaal fout deed. Nee, ja, dan werkt hij dus weer niet.
Nee.
Maar wel vanuit die beweging. Oh ja, ik wil graag een beweging naar verbinding en veiligheid maken.
Ja. En het zijn... Ik realiseer me ook steeds vaker. En ik weet dat dat een van die dingen is van Gottman. John Gottman, die heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar relaties en huwelijken en lange termijn relaties, waarom het werkt of niet. En wat er belangrijk is. En ik weet dat, een van die dingen is bijvoorbeeld vriendschap en dat blijven voeden. Maar ook een van de dingen is dat je dus kunt zien als die ander een poging doet, hij noemt dat bits for connection volgens mij. Dus een poging doet om weer te verbinden. En dit is echt zo'n poging om weer te verbinden. En als je dat zo kunt zien van elkaar, dat helpt super.
Ja.
Dus ook al denk je, als de ander iets zegt van, ook had het graag anders gedaan, dat je nog steeds ook denkt misschien van, ja, maar inderdaad, je had het ook anders moeten doen. Probeer dan ook het te zien als van, hey, hij doet ook weer nu gewoon zijn best om weer de verbinding te herstellen.
Ja, vergroten van het groene gebied.
Precies, ja. Ja, en nu moet ik nog denken aan zo'n, ik heb er een keer een post over geschreven, aan zo'n voorbeeldje met Jona. Als het gaat over zo'n poging om de verbinding weer te herstellen. Ik weet eigenlijk niet, pas niet per se in psychologische veiligheid misschien. Behalve dat het zien van zo'n poging ook bijdraagt aan de veiligheid. Dat was toen hadden we ruzie gemaakt, Jona en ik, onze jongste en ik. En we waren boven en ik was even boos weggelopen om even uit de situatie te gaan. En toen kwam die op een gegeven moment, ik was in de badkamer. Hij kwam in de badkamer en hij zei zo, ik hou van je. En ik zei niks. En daar liep hij, of ik weet niet precies, hij liep weer weg of kwam weer terug. En toen zei hij nog een keer, en toen reageerde ik niet. En toen zei hij, ik vroeg je wat.
Schat. Ja.
Ik zei, ik heb geen vraag gehoord. Dat is natuurlijk niet iets waar ik trots op ben, hè?
Je hebt het voorbeeld vaker verteld, denk ik.
Oh, ik heb het misschien wel verteld, ja. Maar goed, in ieder geval, dus zijn ik hou van je is gewoon mega grote uitreiking naar van, hey, is onze verbinding er nog? Is het nog oké tussen ons? Dus dat heb ik gelukkig toen ook alweer gedaan, hoor. Ik zeg, lieverd, wil je ook heel graag horen dat ik nog steeds van je hou, ook als we ruzie hebben?
Nou ja, blink uit in luisteren betekent ook dat je achter het verwijt, nou, je had er pas nog een post over, ja. Achter elk verwijt ligt een verlangen.
Ja.
Uitblink in luisteren betekent dat je achter een verwijt een verlangen kunt horen.
Ja. En, ik weet
en als
niet
je daarmee kunt
je
verbinden...
ik hou van je een verwijt was.
Nou, de toon waarop...
Ja, inderdaad, ja.
Nou ja, dat je nou misschien niet het verwijt achter, dat je niet het verlangen achter het verwijt hoort, maar dat je de boodschap achter
precies,
de woorden kunt horen. Daar
gaat luisteren ook over. Hè? Dus
luisteren
dat je
gaat
hoort...
over horen wat er achter de woorden schuil gaat.
Ja, ik denk het is wel leuk om een keer eentje aflevering over luisteren op te nemen, toch?
Ja, en dan gaan we nu deze afronden.
Ja.
We zijn al bijna een half uur aan de gang, dus...
Ja.
Maar ik vind ook wel, het thema psychologische veiligheid in een relatie mag ook best wel een half uur krijgen.
Zeker,
weet je wel?
Vind ik ook.
Als wij een boek schrijven...
Ja.
Dat staat er al een tijdje op ons lijstje. Gaan we ook een boek schrijven. Dan is dit echt ook wel een mooi thema misschien voor je boek.
Mm-hmm.
Omdat het in teams, in de organisatie is het echt booming. Omdat het zo krachtig is. Het geeft heel bewustwording van, oh ja, dit is waarom het goed werkt. En oh, daar kun je dus ook heel concrete stappen gewoon in zetten. Dus het is op een diepere laag en ook heel praktisch.
Ja, en ik geloof helemaal dat dat in relaties, die principes net zo helpend en waar zijn als in een... werkrelatie.
Nou, ja, dat kwartje viel net bij ons en die hebben we nu gedeeld met jullie.
Ja.
Dus we hopen dat je er iets aan hebt. Laat ons weten als het nog vragen oproept of als je er niet goed uitkomt samen of alleen. Dan denken we heel graag met je mee. Reageer maar gewoon via DM. Krijg je regelmatig DM's naar aanleiding van de podcast en vinden we alleen maar leuk om
te
reageren.
Ja, daar worden we echt heel blij van. En ik dacht, ik vind het ook nog wel leuk om gewoon nog even hier een oproepje te doen. Is er een thema waarvan jij denkt, oh, ik zou heel graag willen dat ze daar een keer een podcast over opnemen? loop je ergens tegenaan? Een situatie in je eigen relatie of iets wat je ziet? Of heb je persoonlijke vragen aan ons waarvan je benieuwd bent hoe wij dat doen? Ja, stel hem alsjeblieft, want we zijn al best wel een eindje onderweg met die podcast. En soms dan hebben we allemaal haakjes en denken we, oh, hier kunnen we allemaal over podcasten. En soms is de inspiratie even op. Soms is het ook omdat we er zo dicht op zitten. Dat soms uitzoomen weer helpt om nieuwe thema's te krijgen. Maar we vinden het echt heel leuk om ook van juist van jou, als je luistert, een vraag of een thema of een onderwerp te krijgen. Want ik denk, je luistert niet voor niks. Je hebt ongetwijfeld je uitdagingen in je relatie. Deel ze met ons. En
we hebben het een paar keer gedaan en ook wat reactie gehad van, goh, wat leuk dat jullie dat opgenomen hebben. Het leek alsof je het wel alleen voor ons aan het opnemen was.
Ja.
Dus als je een vraag hebt en je vindt het wel leuk om zo'n podcast voor jezelf te krijgen, dan...
Ik word er altijd heel blij van. Ik krijg altijd een soort energie van als iemand een vraag stelt waarvan ik denk, oh jee, dan kunnen we weer op reageren. Dat heeft denk ik iets te maken met mijn behoefte aan bijdragen en van waarde zijn.
Ja.
Dan heb ik echt het gevoel, kijk, ik denk dat het nu nog steeds heel waardevol is. Maar als ik weet dat het een vraag van iemand is, dan weet ik eigenlijk altijd dat er ook meerdere mensen zijn die die vraag hebben. En dan ben ik heel blij dat we je kunnen helpen.
Het is iets gerichter schieten dan... En nu schieten we met hagel in de hoop dat het ergens raak is. En dan weten we, dit is precies wat voor dat stel nodig is.
Inderdaad. Ja. Dus ook dat kan gewoon via DM op Instagram of een bericht op LinkedIn. Of stuur een mailtje naar info@ikwij.nl. Als je ons wil helpen, dan kun je deze podcast nog 5 sterren geven in Spotify. Of een volgen in iTunes of een review geven. Wat dan ook. Je weet hoe het werkt. Daar help je ons enorm mee. En daar zijn we ook heel blij mee. We hebben inmiddels 65 keer dat er sterren zijn gegeven op Spotify.
Het is leuk dat we dit nu zeggen, want die aflevering blijft natuurlijk heel lang staan. En dat is...
Ja.
Over een jaar zeggen we 65. Oh, dan hadden we
nu
nog
zijn
65.
Het al 1000.
1000. Ja, en wil je dit beheersen, dan moet je zeker een jaartraject bij ons komen.
Ja.
Je kunt ook een relatieboost doen bij ons. Dan ben je wat korter bezig. En dan eindig je misschien nog iets meer in het ongemak dan dat je in een jaartraject zit. Want dan ga je nog meer door alle fases heen van weerstand en groei. Maar je bent van harte welkom voor een kennismaking. Als jullie voelen van, wij willen dit masteren. Wij willen hier heel goed in worden.
Ja, dus bij de boost heb je gewoon, zoals het woord zegt, een boost voor je relatie. Wat superveel kan brengen. En bij het jaartraject helpen we je ook om dat echt nog duurzamer te integreren.
Ja, precies. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren.
Jullie zijn van harte welkom. Dus, Yes, bedankt voor het luisteren.
We zijn al 5 minuten aan het afronden.
Ja, nee, dat wou ik nog zeggen. Net. Ja, maar toen had jij al gezegd, doei. Of nou, nog geen doei. Want Attie zegt altijd aan het eind, doei. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Doei.